Hoe ze het bijhouden, weet ik niet hoor. Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok. Zit er een TikTok messaging functie? Weet ik eigenlijk niet eens.
Dit is echt opa vraagt. Zit er een messenger in je TikTok?
Ik gebruik geen TikTok. Ik zou inderdaad ik om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, zou ik het even moeten installeren om te weten. Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy podcast. Iedere aflevering praat hierbij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy tools, oftewel alles dat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en samen met privacy polyglot Tim van Haren hebben wij het privacy nieuws van deze week gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Want Tim, ik neem aan dat na een paar weken Mexico jij ons voortaan kunt helpen met de beslissing van de AIPD, toch?
Si, dos cervezas, por favor.
Tim. Hoezo niet iets van protection data, ja. Oké, dan gaan we gewoon door met deze week in Das Privé. Insider threats, zoals bekend, mensen die hun toegang misbruiken. We hebben weer een paar mooie voorbeeldjes. Het COC, controleorgaan van de politie, die hebben we eigenlijk al even niet meegenomen, maar die hebben een hoop adviezen gepubliceerd. En ik doe even een kleine recap. En wat we daar vinden zal je niet verbazen. Facebook heeft nog eens een klein skeletje wat uit de kast valt. Een best smichterig geintje wat ze uithaalden. En we hebben een leuke verzameling strapatsen van China. Mooi om even een boom op te zetten over spionage. En natuurlijk datalekken, autoriteitenactie en wat privacy pointers. Dus wij kunnen er weer helemaal tegenaan met een klein beetje vertraging. Vaste luisteraars hebben misschien gemerkt dat duurde lang voor er een nieuwe aflevering was. En daar hebben ze een beetje gelijk in. Maar we gaan het goed maken met een hele mooie aflevering. Tim, we vliegen erin met insider threat, oftewel mensen die intern aan de organisatie toegang misbruiken. De VRT publiceerde er wat over de eerste in Lebbeke, een medewerker van de gemeente die zijn toegang tot het Rijksregister wilde misbruiken.
Ja, absoluut. Met zware gevolgen ook. Het is ook een beetje een verhaal om aan te tonen dat het overal zit en dat het wel eens de moeite waard is om eens kritisch te kijken naar wie heeft toegang tot welke informatie. Want wat er in de gemeente Lebbeke gebeurde was, een medewerker die bij de gemeente werkte en die dus ook voor het uitvoeren van haar job toegang had tot het Rijksregister, die is opgepakt samen met haar man en dat bleek dat eigenlijk zij adressen opzocht in het Rijksregister. En die adressen doorspeelden aan mensen die vermoedelijk in het drugsmilieu zaten. Men is daar eigenlijk achtergekomen nadat er in februari een zelfgemaakte brandbom ontplofte in een woonwijk in Mortsel. En onderzoek naar die ontploffing wees al snel in de richting van die vrouw die in het loket van de gemeente van Lebbeke werkte. Omdat een dag voor de ontploffing, zo snel kan dat eigenlijk gaan, plotseling dat adres naar boven kwam, dat adres werd opgezocht. En men is dan een beetje verder gaan kijken, want men had zoiets van, tja, dat is toch wel heel vreemd. En wat bleek, ook bij andere gewelddadige feiten, pogingen tot moord of bomaanslagen, bleek dat net voordat dat gebeurde, die vrouw die adressen had opgezocht, tot 5 keer toe. Waardoor zowel de vrouw als haar man zijn opgepakt, want wat bleek achteraf, het was eigenlijk in opdracht van de man die vermoedelijk connecties heeft in het drugsmilieu, dat die vrouw die opzoekingen deed. Om nog maar eens aan te tonen, zelfs in een, laten we zeggen, niet de meest grote gemeente, of het is zelfs geen stad, het is een dorp, Lebbeke, komen zo'n dingen voor en zijn dat dingen waar je eigenlijk rekening mee moet houden van oké, dit is informatie die wij vrijgeven, aan die informatie, daar kan een bepaald risico aan hangen. En we moeten daar argwanend mee omgaan met hoe dat we die informatie vrijgeven en aan wie dat we die vrijgeven. Leidt mij eigenlijk meteen ook naar het volgende aspect. En dit is eentje die wij ten treurens toe, moet ik zeggen, al hebben behandeld, maar ze laten ons geen keuze. De politie die gaat niet altijd goed om met de toegangen die ze hebben, met de informatie die ze hebben. En dit is het zoveelste voorbeeldje daarvan. In dit geval een 52-jarige wijkagent en dat is eigenlijk indrukwekkend, 108.000 opzoeken heeft gedaan in de kruispuntbank, het Rijksregister en in de politiedatabanken, het wapenregister, de databank voor rijbewijzen en noem maar op. Die heeft dat op 20 maanden tijd gedaan. Dat zijn, als je dat omrekent, zo'n 180 verzoeken of opzoekingen per dag naar informatie over nieuwe collega's, over familie, over vrienden, over de huurders van het huis waar, van zijn schoonmoeder of buren of kennissen. Die man, ja, die heeft de sluizen gewoon opengezet en die heeft 180 keer per dag, bijna omgerekend, zo'n opzoekingen, illegitieme opzoekingen moet ik daaraan toevoegen, gedaan in de informatiedatabanken. Legt twee problemen bloot in mijn ogen. Eén, dat de politie nog altijd heel slecht omgaat met het ja, vertrouwen dat zij krijgen en de informatie die daarbij hoort. Maar twee, en dat is denk ik een ja, belangrijker punt, dat ook een deel verklaart denk ik waarom dat die cultuur is ontstaan in die organisatie. Als je 180 keer per dag een illegitieme opzoeking kan doen zonder dat je gevat wordt, en dat voor 20 maanden lang, dan heb je als organisatie, politie dan, een structureel probleem op het vlak van controle van die toegang en op het vlak van hoe dat je met die toegang omgaat. Als dat op die manier met dat volume en die frequentie kan voorkomen, dan is het ook heel, dan is het ook helemaal niet verrassend dat ja, agenten zo'n zaken gaan doen, omdat ze blijkbaar toch niet gevat worden.
Ja, en kijk, ik wil jouw berekening een klein beetje corrigeren, Tim, want ja, we zijn natuurlijk wel gewoon werkende agent, dus wij werken alleen maar op werkdagen. En als je dan in 20 maanden, dan moeten we even rekenen, dan heb je 20 werkdagen per maand gemiddeld, hè, dan gaan we er even vanuit die ook geen vakantie heeft genomen, dan zit je toch al snel op 400 raadplegingen per dag.
Ja,
nou ja, ik weet niet of hij het dan uitbesteed heeft of zo, want dat zie ik toch niet hoe je dat zomaar even kunt doen. Misschien dat als je in de ene databank iets raadpleegt, dat je meteen op 4, 5 andere databanken ook tegelijkertijd resultaten opzoekt en dat je ze op die manier allemaal tegelijk krijgt. Maar zelfs dan nog heb je het over tientallen opzoekingen. Ik bedoel, ben benieuwd hoe die agent nog functioneerde in zijn gewone werk. Het was een wijkagent, dan moet je ook in de wijk zijn. Ik ben benieuwd. Alle gekheid terzijde. Het cultuurprobleem dat vervolgens zo iemand opschorting van straf krijgt, dat daar dus eigenlijk geen gevolgen aan zijn. Ik herinner me ook eerdere andere voorbeelden van hetzelfde, nog iets minder overdreven, dat in adviezen van het COC zelf stond, of rapporten van het COC, dat ze merkten dat het management dus eigenlijk zelfs geen zin had om opmerkingen in het dossier van die persoon op te nemen. Ja, daar zit gewoon dus echt een ongelooflijk cultuurprobleem. Wel inderdaad, het COC constateert van ja, kijk, voor zover wij weten doet bijna iedere agent dit. Ja, dat is toch eigenlijk heel erg droevig, hè? Ik proef ook in die opmerking van het COC een soort gelatenheid van ja, we snappen dat dit nu naar buiten komt en dat dat even nieuws is, maar wij roepen dit al jaren, wij weten het. Ook die gemeentemedewerker, hè, als je dan even bekijkt, we zeggen het over die agenten al van, god, moest daar niet ergens een belletje afgaan? Ik snap dat agenten, ja, die moeten op zich voor hun onderzoeken allerlei dingen kunnen raadplegen. Dat moet niet in tijd en ruimte beperkt worden. Maar je zou kunnen zeggen, laten we er een soort cap op zetten. Hè? Als iemand meer dan 100 raadplegingen op een dag doet, nou, laten we daar eens eventjes een alarmpje af laten gaan. Waar is dat dan precies voor nodig? Hetzelfde met die gemeentemedewerker. Die zit in Lebbeke. Ja, net geen stad, als ik me niet vergis. Net geen 20.000 inwoners. Vooral bekend van de Callebaut chocolade. Maar ondertussen toch aan het uitbreiden met de betere cocaïnehandel. Want als je het nieuws een beetje gevolgd hebt, daar werd laatst een lading tonijn onderschept waar een paar ton cocaïne in verstopt zat. En dus een gemeentemedewerker in Lebbeke die adressen gaat opzoeken in Antwerpen. Alleen dat zou toch al alarm moeten afgaan. Waarom moet iemand adressen in Antwerpen gaan opzoeken? Goddank heeft men dan wel nog gewoon, dat weten we natuurlijk, het Rijksregister heeft uitgebreide logging, daar kun je niet zomaar in opzoeken. Mogen dat hopelijk nog lang niet goed bekend zijn in het crimineel milieu, want deze dame had dat zelf natuurlijk ook wel kunnen weten. Dus konden ze dat terugzoeken, en dan is natuurlijk 1 en 1 is 2, als dat soort opzoekingen vanuit Lebbeke gebeuren en ook nog eens meteen daarna een aanslag gebeurt, kunnen ze het makkelijk achterhalen. Maar hier ook weer, dat is achteraf, dit moet toch van tevoren al te vinden zijn, hè? Zodat die politieagent, dat er een alarm af zou moeten gaan als iemand meer dan 100 opzoekt, of van mijn part 50, hè? Dat lijkt me ook al veel, zou er hier eigenlijk meteen op zijn minst even een vraagje moeten komen van, goh, we stellen hier vast dat u collega opzoekingen doet voor adressen in Mortsel. We zitten hier in Lebbeke, waar is dat precies voor nodig? Want ze zullen ongetwijfeld meer wegen hebben om die informatie te krijgen, maar wie weet dat daar dan een bomaanslag mee voorkomen had kunnen worden. Dus ja, er zijn zoveel dingen die hiermee te doen zijn, de das privé, das beter, laten we het eventjes, ook al mag ik aannemen dat velen dat toch al wel weten, meegeven. Beperkingen op het aantal raadplegingen, strengere alarmen op het soort raadplegingen. voor het geval van Lebbeke. Voor die politieagent, ja, weten we al langer dat de redenen die men moet ingeven, waarom doe je deze raadpleging, dat men daar maar wat invult. Ja, daar moet je dus veel strenger op toezien. Als daar geen PV-nummer of een andere goede referentie in staat, dan moet er eigenlijk meteen een alarm afgaan. Dit zijn geen dingen die onoplosbaar zijn. Daar zijn oplossingen voor. Er zijn dingen die je eraan kunt doen. Er moet gewoon een wil zijn om het toe te gaan passen. En hier ook weer, die politieagent. Ik moet het nog maar zien hoor. Zoveel opzoekingen. Wat we opnoemden was al, ja, is niet correct. Maar klonk nog redelijk onschuldig. Hè? Huurders opzoeken, vrienden, familie opzoeken. Maar ook heel erg veel dat je je al vragen moet gaan stellen. Maar dat verhaal van douanebeambten of politiebeambten worden verplicht om dingen op te zoeken in registers, wat dus tot bomaanslagen of bedreigingen leidt. Dit is niet zomaar iets. Hè. Dit is tastbaar. Dit is echt misbruik met gevolgen. Dus ja, dat men dan toch zo weinig zin heeft om er iets aan te doen, het is moeilijk te vatten.
Ja, het is. Ik heb het al heel vaak gezegd in de podcast en ook erbuiten. Insider Threat is een klein beetje een stokpaardje aan het worden van mij. Onvrijwillig voor een deel, want we zien het gewoon heel vaak. Maar een van de dingen dat daar het werk bij wijze van spreken vermoeilijkt en het lastiger maakt om daar iets nuttigs mee te gaan doen, is dat je eigenlijk impliceert dat je collega's moet gaan wantrouwen. Wat dan niet de juiste manier is om dat te bekijken, maar van zodra je begint over insider threat, dat is mijn ervaring toch, zijn mensen een pak terughoudender om daar effectief, ja, effectieve maatregelen in te gaan implementeren of daar iets tegen te gaan doen. Omdat het is een rare balans die je moet treffen tussen aan de ene kant erkennen van oké, ja, we kunnen niet continu iedereen in het oog houden en we moeten wel een klein beetje vertrouwen gunnen. Maar langs de andere kant ook erkennen dat het een soort trust but verify situatie moet zijn waarin je vertrouwen geeft, maar dat het vertrouwen dat gegeven wordt en de privileges die daarbij komen, waaronder de toegang tot sensitieve informatie, dat het vertrouwen en hoe dat je daarmee omgaat, dat ook af en toe wordt gecontroleerd. We zijn dat denk ik ook ergens een klein beetje kwijtgeraakt, dat idee van die je hebt, die verantwoordelijkheid, en het is perfect normaal dat er op die verantwoordelijkheid bepaalde controles worden toegepast.
Het is dat, hè. Het is niks. Het heeft niks te maken met dat als je dat soort dingen gaat doen, want zo wordt het vaak gepercipieerd en naar buiten gebracht. Vakbonden wellicht ook. Ja, jullie moeten de mensen gewoon vertrouwen. Ja. Daar heeft het niks mee te maken. Dit is niet Janine van de financiële afdeling die de gegevens van bloemenkwekerij Jansen raadpleegt. Dit zijn politiebeambtes, dit zijn gemeentebeambtes met toegang tot gevoelige databases. Het heeft niks te maken met een gebrek aan vertrouwen. Dat heeft te maken met het feit dat je als overheidsinstantie, als instantie met dit soort gevoelige gegevens verantwoording af moet kunnen leggen. Dat is wat hier volledig ontbreekt. En ja, je ziet gewoon uit de cultuur, uit hoe men daarmee omgaat, zeker in die politiecontext, dat men het gewoon beschouwt als een soort secundaire arbeidsvoorwaarde om databanken te mogen raadplegen. En dat moet er echt eens heel hardnekkig uitgehaald worden. Dat begint bijvoorbeeld ook met sancties. Hè. Nu zo'n agent. Ja, sorry, met alle respect voor het gevolg voor die man, zijn familieleven, voor zijn inkomsten, dat snap ik. Maar dit is niet een eenmalig foutje. Ik zeg ook niet dat je iemand er meteen uit moet gooien. Maar in dit geval, dat zo iemand nog in de politiekorps kan zitten, dat kan niet, hè. 108.000 onrechtmatige raadplegingen. Ongelooflijk dat zo iemand nog functioneert. Ja. Goed, dan vraag je af, het COC, het controleorgaan, hebben we eigenlijk al eventjes geen aandacht meer aan besteed. Maar dit inspireerde mij om nog eens te gaan kijken, want die hebben, weet ik wel, een aantal adviezen gepubliceerd. En ik dacht, ik ga nog eens kijken hoe het eigenlijk, wat voor adviezen waren dat eigenlijk? Ik heb ze niet allemaal kunnen lezen. Dus ik dacht, we gaan eens even kijken, wat zijn de adviezen die in 2024 gepubliceerd zijn door het COC? Ik ga een kleine bloemlezing geven, Tim. Dus gewoon in volgorde waarop ze ook op de website staan. Advies DA23-0043 was een negatief advies. Advies DA24-0004 stond geen concrete uitspraak in, als in geen negatief-positief, maar rekening houden met de volgende zaken. Maar ik ga even een kleine quote lezen, dat geeft je idee van de teneur van dat advies. Komt-ie? Andermaal moet het controleorgaan vaststellen dat de overheid zich op bepaalde omstandigheden beroept om de toezichthouder om een dringend advies te verzoeken, zelf verantwoordelijk is voor het creëren van die omstandigheden die tot de beweerde dringendheid zouden lopen. Wanneer de overheid zich door zijn eigen handelen in een beweerde situatie van nooddringendheid heeft geplaatst, kan zij nadien niet dezelfde situatie waarvoor ze verantwoordelijk is inroepen. Het ging hier over mensen die een bepaalde aanstelling hebben bij de unit die passagiersgegevens verwerkt. Nou, ook weer hele gevoelige gegevens. Wat stelt het COC hier vast? Men vraagt aan het COC, ja jongens, dit is echt super hoogdringend, je moet binnen 15 dagen antwoorden. Daar is een soort uitzondering voor voorzien. Het COC zegt, ja maar wacht eens even, dit gaat over onder andere de herbenoeming van de mensen die daar zitten. Maar die mensen die worden voor 3 jaar aangesteld, met een maximale verlenging van 3 keer 1 jaar. 6 jaar van tevoren weet je dus, dit zit eraan te komen. En nu, omdat jij zelf te laat bent, kom je bij ons zeggen, het is hoogdringend. Nee, nee, zo werkt dat niet. Nou, lijkt me iets waar ik me prima in kan vinden. In datzelfde advies, waar het dus ook gaat over allerlei aanpassingen die ze willen doen aan de mensen die toegang hebben, of die tot die unit mogen behoren en die toegang mogen hebben. Nog deze quote. Het COC kijkt niettemin met enig scepticisme naar een kennelijk algemene evolutie van de voorbije jaren, waarbij de recruteringsvereisten, zoals het aantal jaren ervaring, ook bij veiligheidsfuncties steeds verder worden versoepeld. Recentelijk nog werd het aantal jaren dat men inspecteur van de politie moet zijn om hoofdinspecteur te kunnen worden, van 6 naar 3 jaar teruggebracht. Wat, zo blijkt ook uit de echo's van korpschefs, veel te weinig is. Dat men in dit geval na 1 jaar dienst bij de geïntegreerde politie reeds afdoende kennis zou hebben van de politionele informatiesystemen is een fabel. Wel in tegendeel, het vereist jaren ervaring om de politionele informatiehuishouding onder de knie te krijgen. Het controleorgaan kan alleszins alleen maar hopen dat men geen al te jonge inspecteurs van politie met slechts enkele jaren ervaring op het teller naar de passagiersinformatie-eenheid detacheert. De functie is belangrijk en vereist enige maturiteit. Nou, ik kan alleen maar zeggen, COC, chefskis, ik heb daar niks op toe te voegen. Om maar te zeggen, dit is dan officieel geen negatief advies, maar je hoort wel, er zit wel enige kritiek in. Nou, we gaan even door. DA230046, negatief advies. DA230047, neutraal, maar allerlei opmerkingen. DA240001, dingen die vaag, onduidelijk zijn, vragen dat ze zeggen, is dit wel grondwettelijk? Politiecoördinator wordt aangesteld, wat is dat eigenlijk? Die functie wordt nergens uitgelegd. DA240005, onze vorige adviezen worden compleet genegeerd. DA240002, negatief. DA240006, negatief. Je voelt hem komen, Tim. Daar zit geen enkel positief advies bij. En daar zitten adviezen waar men dan zegt van, goh, gelieve rekening te houden met deze opmerkingen. Daar staat ronduit zware negatieve opmerkingen tot bijna puur cynisme wat ik erin lees. Dat past ook weer bij die cultuur, geef nog maar eens aan. Ja, kennelijk alles wat men daar rond wil doen is respect voor privacy en bepaalde andere basisbegrippen zoals laten we geen groentje die net 1 jaar bij de politie werkt aan een gevoelige databank zoals de passagiersinformatie gaan. Je wordt er een beetje cynisch van.
Een beetje depressief ook in mijn geval, moet ik toegeven, naast het cynisme. Ik moet toegeven dat ik niet 100% weet hoe dat het COC te werk gaat wanneer er een advies in de wind geslagen wordt. Want ik zie dat ook wel terugkomen in de adviezen van het COC, maar ik ben niet genoeg bekend met de organisatie om te begrijpen of te snappen wat het de gevolgen zijn als je het advies in de wind slaagt. Want wat ik hier vooral uitlees, is, dat is mijn gevoel. Ik was een beetje op zoek naar, mis ik iets? Of is het effectief zo dat het COC dingen kan zeggen, advies kan geven, maar dat de politie dan, waar dat de COC controle op doet, eigenlijk simpelweg kan zeggen van, bedankt het COC voor jullie advies, maar wij gaan hier niks mee doen. Wat dat ook een belangrijk deel van het probleem is, denk ik, is als je een orgaan hebt dat eigenlijk continu zegt, hier moeten dingen veranderen, terecht overigens. Het werk dat het COC doet is fantastisch. Maar dan vervolgens dat er geen gevolg aan wordt gegeven en dat het feit dat er geen gevolg aan wordt gegeven op zich zonder straf blijft, dat is een probleem. Want dan mag het COC nog zoveel adviezen geven als ze willen, als er vervolgens niks meer wordt gedaan. Wat dat wel het gevoel is dat ik heb als ik de hele chronologie lees van adviezen en hoe het COC zelf al een klein beetje cynisch staat tegenover de manier van werken. Moet er wel daar ook, denk ik, iets veranderen voordat we kunnen spreken van een positieve evolutie?
Ja, dat blijft natuurlijk heel moeilijk. Dat is met de GBA trouwens ook. Hè. Als die met adviezen komen, die zijn niet bindend als het over wetgeving gaat. De reden erachter, ik kan me er ook iets bij voorstellen, als die dan met een negatief advies komen. Ja, je kunt voor iets wat de wetgever mee vooruit wilt gaan, ergens snap ik dan wel dat men niet zegt, ja, dat kan zo'n gegevensbeschermingsautoriteit niet ad infinitum gaan blokkeren. Dus oké, ze mogen adviezen geven en we zullen er heel goed naar kijken, maar uiteindelijk is dat niet bindend. Ik denk dat daar een beetje op neerkomt. Ik zou nog eens op moeten zoeken of er dan uitzonderingen zijn waarin adviezen wel degelijk gevolgd moeten worden. Is toch misschien interessant om eventjes na te zoeken. Maar dus voor zover ik weet, zijn al die adviezen gewoon adviezen. Het COC komt vervolgens nog echt wel met uitgewerkte adviezen. Ik weet, de GBA komt op sommige vlakken ook gewoon vanwege tijdsgebrekken. Gewoon met een soort standaard lijstje. Dus ze zeggen van nou, we kunnen niet alles gaan bekijken, maar liever gewoon hier en hier en hier mee rekening te houden. En dan zal het wel goed zijn dat ze het niet eens meer inhoudelijk gaan bekijken. Dat is wel een moeilijkheid die ik snap. Er zijn zoveel initiatieven. De wetgever komt met zoveel dingen dat het ook bijna niet bij te houden is.
Nee, absoluut.
En dan komen we bij het basispunt. Of men moet erkennen, wij vinden het dermate belangrijk. Ja, dan zullen wij die autoriteiten de middelen en het budget en de tijd moeten geven. Om dat allemaal echt te gaan behandelen. En daar gaan we er ook iets mee moeten doen. Dat lijkt me een hele moeilijke balans. Maar in ieder geval dat er meer mee moet gebeuren dan nu. Dat mogen heel erg duidelijk zijn. It's been said. Overheid, ja, daar moeten we toch eens goed voor opletten. Nu, uiteraard gaat het niet alleen om de overheid. Zeker niet als het om bedrijven gaat die uit Amerika komen. En dat is het volgende item dat we hebben meegenomen. Bij Facebook is er een klein skeletje uit de kast komen rollen. Een skeletje van een toch wel hele smichterige actie.
Ja, inderdaad. Hè. Soms hebben we het over big tech en dan kan je ze soms nog het voordeel van de twijfel geven of zeggen van oké, hier was het misschien gewoon incompetentie of wist men niet goed, of was het onduidelijk hoe dat de wetgeving toegepast moet worden. Nu, dit is echt een voorbeeld van, in dit geval Facebook toen nog, die gewoon echt evil zijn, als ik het zo even mag noemen. Wat zij gedaan hebben, is, dat is gebleken nu uit rechtbankdocumenten die zijn verschenen. Zij hebben eigenlijk het internetverkeer van Snapchat-gebruikers afgeluisterd. Hè. Snapchat is, laten we zeggen, een van de concurrenten van Facebook. Vooral populair bij de jongere generaties, wordt daar eigenlijk een klein beetje gebruikt als messenger-app en als manier om contact te houden met elkaar. Facebook heeft op een bepaald moment zoiets gehad van oké, Snapchat is wel heel groot aan het worden. Wij willen eigenlijk ook wel weten hoe dat die gebruikers omgaan met die app of dat wij daar bepaalde dingen uit kunnen leren. Het einddoel was dus uiteindelijk, we willen een competitief voordeel over Snapchat. En hoe heeft men dat aangepakt? Facebook heeft op een bepaald moment de Onavo VPN in 2013 overgenomen. Dat is een bedrijfje, een VPN-provider, die hebben ze opgekocht. En ze hebben vervolgens bepaalde certificaten waarmee dat ze eigenlijk versleuteld verkeer tussen gebruikers van Snapchat en Snapchat. Ze hebben dat onderschept via die VPN-app die ze nog hadden. En zij zijn dat vervolgens gaan decrypteren, omdat ze via die valse certificaten zich konden voordoen als analytics servers van Snapchat. Dus ze zaten eigenlijk tussen de gebruiker en tussen Snapchat in via die VPN-app, heel simpel gezegd. En zij konden zich voordoen als deel, als server van Snapchat, om op die manier eigenlijk het internetverkeer en de communicatie tussen die gebruikers en de app te doorgronden, te gaan bekijken, te analyseren en daar vervolgens inzichten uit te halen, om zo een competitief voordeel te gaan halen bovenop Snapchat. Zij hebben dat vervolgens ook gedaan voor een aantal andere applicaties. YouTube en Amazon worden genoemd in de rechtbankdocumenten. Ja, dit is, long story short, een commercieel bedrijf dat voor geen enkele andere reden dan behalve voor het behalen van een commercieel advantage een man-in-the-middle aanval gaat uitvoeren op gebruikers van andere applicaties, is uiterst zorgwekkend en toont in mijn ogen ook nog maar eens aan dat dergelijke bedrijven alles uit de weg ruimen voor het competitief voordeel, wat dan nu privacy is, of in dit geval, omdat het in de Verenigde Staten is gebeurd, spreekt men nu van het overtreden van de Wiretap Act, het onderscheppen van internetverkeer van gebruikers. Dat ze tot die acties gaan om gewoon een commercieel voordeel te halen op de markt, spreekt boekdelen hoe dat dergelijke bedrijven kijken naar fundamentele rechten zoals privacy en gegevensbescherming.
Ja, ik weet nog hoe ik het er destijds over had. Toen Facebook met, want dit ging dan via hun eigen VPN-app. waarvoor ze dan jaren daarvoor weer een Israëlisch bedrijf hadden overgenomen, wat die VPN-app leverde. Mag ook weer niemand verbazen, monitoring Israël. Dat vervolgens men die VPN-app dus lanceerde. Dat ik het erover had met mensen van, joh, Facebook. Ik bedoel, VPN ook toen, ik gebruikte een VPN, maar wie gaat nou in hemelsnaam de VPN van Facebook gebruiken? Dan stuur je werkelijk alles wat je doet via Facebook. Nou, en goed, hier blijkt maar weer dat dat volkomen terecht was. Wat uit documentatie ook bleek, is dat men intern binnen Facebook er ook wel stemmen waren van, dit nou wel zo netjes om te doen? We gaan hier allerlei verkeer bekijken, mag dat wel? En dat men natuurlijk gewoon mee doorging. Als ik wel eens, ik heb volgens mij, die heb ik ook volgens mij meegenomen als een boekentip, zo'n beetje zo'n boek wat ging over de afgelopen jaren binnen Facebook, daar zie je ook dat men een hele ongezonde focus heeft op alles wat een concurrent is. Hè? En dat ze gaan kijken, moeten we die of gaan opkopen, of moeten we die gaan uitschakelen? Hier ook weer, toen die VPN al gelanceerd werd, ja, het mag niemand verbazen. Misschien eventjes een heel ander sidestep. Wat mij nog verbaast is dat Snapchat nog steeds relevant is. Maar dat wordt toch echt nog steeds gebruikt. Dus het is nog steeds een beetje een concurrent kennelijk.
Wel ja, het is dat wat ik zeg. Hè. Het is, ik ben zelf van de leeftijd dat ik eigenlijk de opkomst van Snapchat heb meegemaakt. En dat was inderdaad een tijdje heel cool. En dan is dat bij mijn generatie uitgedoofd. Maar wat ik fascinerend vind, is dat de generaties na mij... Ja. Die gebruiken dat eigenlijk als primair communicatiekanaal. Een heleboel jongeren. Ja. Wij gebruiken een Signal, WhatsApp, als je dan mensen hebt die geen Signal hebben. Dat is een beetje waar dat wij zitten. Maar die mensen, de jongere generaties, die gebruiken Snapchat. En die gaan daar heel ver in. Hè? Die houden hun snapstreaks bij van elke dag elkaar sturen en dit en dat. En dat is een hele gamified process. Dat is fascinerend om te zien. Ik begrijp er de helft maar van. Dus ik voel mij al heel oud op dat vlak. Ook al ben ik zelf nog maar 26. Maar dat is, het is echt een ding bij die generatie.
Ja. Mijn dochter gebruikt het ook. Dus het is nog alive and kicking. Hoe ze het bijhouden, weet ik niet, hoor. Telegram, Snapchat, Instagram, TikTok. Zit er een TikTok-messaging-functie? Weet ik eigenlijk niet eens.
Dit is echt opa vraagt. Zit er een messenger in je TikTok?
Ik gebruik geen TikTok. Ik zou inderdaad ik om dit soort vragen te kunnen beantwoorden, zou ik het even moeten installeren om te weten. Maar ja, hoe ze het bijhouden? Ik bedoel, als ik bij mezelf kijk, ik heb Signal en ik heb mail. Ik heb heel veel mailadressen. Allerlei klanten willen allemaal dat je eigen e-mailadres gebruikt. En ik krijg dat al niet bijgewerkt. Ja, ik weet niet hoe je dat moet gaan doen als je 4-5 messaging diensten hebt waar mensen alle dingen sturen. Oh ja, LinkedIn. Daar weten mensen ook die met mij willen sturen LinkedIn berichtjes. Omdat die vooral in die interface, als je daar ooit een keer op geklikt hebt, nog niet eens gelezen, maar gewoon geklikt hebt op messaging, dan verdwijnen alle notifications. Voor van alles en nog wat doet LinkedIn niet liever dan jouw notifications sturen tot in den treuren. Maar om je berichten op te volgen, dat doen ze dan weer niet. Nu goed, dat volledig terzijde. Benieuwd hoe de nieuwere generatie daarmee om gaat gaan. En dan misschien een beetje ter hun verdediging. Dat lijkt me ook effectief een hele grote uitdaging. En goed, Facebook aan de Facebook. Dat hebben we weer gezien. Misschien eerlijkheidshalve er dus bij zeggen, dit dateert van 2017. In 2019 zijn ze gestopt met die VPN-dienst. Dus dat is ondertussen ook alweer 5 jaar geleden. Maar goed, als je dat soort dingen hebt gedaan, dan kun je die nog wel eens uit de kast vallen. En het helpt niet voor je reputatiemanagement, denk ik dan. Nope. Goed, gaan we door naar de volgende, of misschien moeten we zeggen de opvolger van Facebook bijna. Want ja, zeker Facebook, Meta in het verlengde daarvan, doen met Instagram nog best goede zaken. Maar zeker Facebook wordt toch steeds minder relevant, denk ik. En dan heb je de nieuwe hotness van OpenAI. En Tim, OpenAI heeft een nieuw tooltje. En dat tooltje is Voice Engine. En die is in staat om op basis van een opname van 15 seconden al menselijke stemmen te kunnen nabootsen. Ja, ik zou echt niet weten waar dat voor misbruikt kan worden, Tim.
Nee. Ik kan me er een paar dingen bij voorstellen, omdat ik er zelf heel hard mee gespeeld heb met dat soort technologieën. Voor PrivCon van vorig jaar, waar ik ook heb geprobeerd om jouw stem te klonen, overigens, Bart. Omdat er toch genoeg materiaal van aanwezig is, dankzij de podcast. En ja, op zich, de technologie is niet nieuw. Hè. 11 Labs bijvoorbeeld is degene die ik gebruikte. Daar kan je ook met 10, 15 seconden aan audiomateriaal Obama gekke dingen laten zeggen of Joe Biden. En dat zijn de grootste zorgen die we zien. Hè. Ook in de media komt dat aan bod. Ik denk dat dat een maand geleden nog was dat Joe Biden opriep om niet naar het stemkotje te gaan. Wat dan achteraf ook AI gegenereerd was. Het past in het rijtje van zoveelste artificiële intelligentietechnologie in mijn ogen, die commercieel beschikbaar zijn en daardoor ook voor heel veel goede dingen, maar vooral voor heel veel dwaze en potentieel kwaadaardige dingen gebruikt kunnen worden.
Ja, en ChatGPT op zich, ik bedoel, ik gebruik dat nu ook regelmatig. Op de hogeschool geef ik mijn studenten ook mee van ja, ik weet niet hoe de rest ernaar kijkt, maar bij mij, in mijn lessen, gebruik het alsjeblieft. Het is maar aan mij om je opdrachten te geven die ervoor zorgen dat je het niet zomaar kunt copy-paste. Daar zie ik het nut van in, dat is echt een mooie technologie. Maar dit, die voice engine, en vooral ook dat OpenAI zelf al aankondigt van ja, het is natuurlijk verkiezingsjaar, ja, daar kan veel misbruik van gemaakt worden, maar we gaan het toch doen. Vind ik opvallend, want ook dit, ja, ik weet ook niet goed waar ik het voor zou willen gebruiken. Ik neem mijn podcast zelf op en we gaan het er eens een keer mee spelen. Hè? Ik heb een OpenAI abonnement, maar mijn ervaring tot nu toe zijn gewoon, het is niet de real deal. Jij kunt daarmee niet zeggen, oh, ik schrijf hier even een transcriptje en dan gaan we dat eventjes helemaal in de stijl van Bart. Ook al heb je van mij uren en uren materiaal beschikbaar, van jou ook, Tim. Nog steeds weet ik 100% zeker dat men niet eventjes een podcast in onze stijl kan opnemen. Het doet mij denken, en volgens mij bedrijf je... laat ik ze niet ben... Ja, oké. Okay. Ik wou zeggen, laat ik ze mijn naam noemen.
Maar mag jij, ze hebben het zelf online gezet.
Nee, absoluut. Het is geen geheim. Die hebben daar dus wat mee zitten spelen en die hebben dan een volledige AI-podcast gedaan, waarbij puur het geluid van de stemmen van de twee mensen echt wel klopte. De tongval en zo ook redelijk klopte. Maar waar je moet maar 30 seconden luisteren en je denkt, wat is dit voor saai gelul? Dat is meteen, dat mist iedere intonatie, leuke spontane grapjes, noem het allemaal maar op, dat zit er gewoon niet in. Dus ja, ik ben ook benieuwd wat nu gewoon het nut is van het hele ding. Nu, wat
om daar misschien eentje... zeg maar Bart, zeg maar.
Wel, wat ik er even bij wilde zeggen, en wat ik eigenlijk het artikeltje van de VRT, waar we hem vandaan hebben oorspronkelijk, even kijken. Ah ja, daar staat het ook wel in. Ja, dus er is een, als je dat gaat gebruiken, moet je wel een expliciete toezegging doen dat de naam van de persoon wiens stem je gekloond, dat die... je moet dus ergens iets zeggen dat die persoon toestemming heeft gegeven. Nou ja, goed, hoe je dat gaat bewijzen, dat zal wel gewoon een soort vinkje zijn van that person agrees. Je moet dan ook duidelijk vermelden dat de stem door AI wordt gegenereerd en er komt ook een soort watermerkje mee. Hoe dat watermerkje dan precies eruit moet zien, hoe je dat moet horen, want het gaat hier om een stem. Dus zit er dan een soort AI-stemmetje voor het fragment van this has been generated with AI. Maar ja, goed, bedoel, wij editen onze podcast ook. Dat is een kwestie van dat eventjes ergens uploaden en je knipt dat stukje eraf. Dus ik weet niet. We gaan er eens mee spelen. We gaan daar met een updateje komen de volgende keer over hoe het precies werkt, als het al beschikbaar is. Lang verhaal kort, ik zie wel risicootjes.
Zeker risico's. Op vlak van het AI-watermerk, misschien dat ze daar zouden gaan werken met een soort steganografie-effect van we gaan bepaalde dingen door bepaalde frequenties aan te passen die niet hoorbaar zijn voor het menselijk oor bijvoorbeeld, kenbaar maken dat dit audio is die wordt opgenomen is met artificiële intelligentie. Dus human readable, nee, maar kan wel door een machine bijvoorbeeld gelezen worden van dit is artificieel gegenereerde software. Om maar terug te komen op waarvoor zou je het kunnen gebruiken, ik ben hier absoluut niet per se een voorstander van, zeker niet in de manier hoe het zo wijd en vrij en commercieel beschikbaar is. Ik denk dat dat echt wel potentieel geeft tot veel kwaadaardige bedoelingen. Nu, iets waar ik wel, puur toevallig zag ik dat net passeren, wij zijn allebei mensen die graag videogames spelen. Cyberpunk is een videogame die ik de laatste tijd veel heb gespeeld. Hele leuke game. Die zaten met een probleem. Dat is een game waar dat heel veel in dat is echt bijna een film die je aan het spelen bent. Dus er wordt ook heel veel in gebabbeld door voice actors. De Poolse versie van die game had een probleem, want een van de prominente figuren in dat verhaal is gestorven halverwege het opnemen van het verhaal. En wat hebben ze vervolgens gedaan? Ze hebben vervolgens, met toestemming van de familie, dus wel echt volledig netjes, de audio-opnames gebruikt om een artificiële versie van zijn stem te maken om zijn stem in de game te houden. Om maar te zeggen, in dat soort entertainment en film- en game-industrieën denk ik dat dat heel interessant is. Langs de andere kant ook zorgt voor heel veel bezorgdheden, hè, bij die acteurs, want ja, als je vervolgens gewoon 10 minuten kan opnemen in plaats van 50 uur, dan is dat voor die acteurs natuurlijk ook een gigantische streep door hun rekening.
Ja, absoluut. Goed, zijn we toe aan, ja, hoe moet ik het introduceren? Het is in ieder geval...
De China rant.
De China rant, een beetje China gonna China. Want we hebben er een paar onder elkaar. Het begint met een oude bekende, Temu, ik weet het niet. Temu, laten we het op Temu houden.
Of ik Temu, dat is lekker Vlaams. Ja.
Ja, is een privacy nachtmerrie, Tim. Ja, color me surprised. Wie had dat gedacht? Maar de VRT komt met die gigantische open deur die ze even intrappen, dat, ja, dat privacy toch wel een issue is bij Temu.
Ja, het is een open deur, maar die kan niet genoeg ingetrapt worden, denk ik. Want ik zie die naam Temu of Timu. Ja, nu heb je het ook al, mij, nu heb je het ook al liggen. Hè. Nu ben ik ook mezelf aan het afvragen wat het is. Die kan niet genoeg ingetrapt worden, want het gaat toch over een app die in de top 10, ik denk zelfs dat je op nummer 1 stond van de Nederlandse applicaties, ook in België, over heel de wereld, in Europa, is het een superpopulaire app. Het is een superpopulaire app die ook heel hard je privacy schendt. Toch, als we kijken naar onderzoeken die zijn uitgevoerd door security instituten, cybersecurity researchers en ook door onder andere de mensen van de redactie van de VRT. Ze hebben eigenlijk de code van die app kunnen blootleggen, bij wijze van spreken. En ze gaan kijken naar, oké, wat doet die app nu eigenlijk allemaal? Want het is een shopping app, je kunt dingen kopen, het is een e-commerce bedrijf dat erachter zit. Maar dat doet veel meer dan alleen zorgen dat je eigenlijk de juiste items ziet, dat je die in een winkelmandje kunt steken en dat je dan vervolgens een adres kunt ingeven dat tot bij u aan de deur wordt geleverd. Men heeft op een bepaald moment vastgesteld van oké, die Temu-app, die heeft toegang tot je netwerk. Dus die kan zien welke andere apparaten dat er verbonden zijn op je wifi-netwerk bijvoorbeeld. Het voorbeeld dat wordt aangehaald in het VRT-artikel is mooi. Als jij een babymonitor hebt die wifi-connected is, een smart device, Temu kan in principe zien en interageren met die babymonitor of met je smart TV of met je slimme wasmachine of wat dan ook. Het kan screenshots maken van uw device. Het vraagt toestemming en toegang om actief te blijven, ook als de app niet gebruikt wordt, en om handelingen te kunnen uitvoeren buiten het feit dat je die app gebruikt, ook 's nachts. Het vraagt eigenlijk toestemming om de microfoon aan te zetten. Allemaal dingen waar je eigenlijk op het eerste zicht van denkt, van waarom is dat eigenlijk nodig voor een applicatie die alleen maar heel goedkope brol en kleding en whatever aanbiedt en dat vervolgens tot bij je deur laat leveren. De gemiddelde e-commerce apps hebben helemaal niks te zoeken bij dat soort toegangen en bij dat soort privileges. En dat maakt, en dat is wat die onderzoekers ook zeggen, Temu de gevaarlijkste app in de omloop vandaag de dag. Het schendt de privacy van de gebruikers op zo'n agressieve en indringende manier dat het een beetje vreemd is dat die applicatie nog zo open staat op de app stores, omdat er toch wel echt veel vraag bij zijn. Niet ten minste omdat het een app is van Chinese origine. Wat daar wel, het is een beetje grappig ergens. Er zijn twee bedrijven die daarnaar hebben gekeken, ook een Zwitsers bedrijf, een onderzoeksbedrijf, Joe Security, die de app hebben geanalyseerd. En die Zwitserse onderzoekers, die wijzen eigenlijk op het feit van dit is allemaal zeer invasief, maar we geven er wel zelf toestemming voor in de voorwaarden van Temu. Omdat we die eigenlijk de terms and conditions aanvaarden en op verschillende momenten eigenlijk onze toestemming daarvoor geven. Is die toestemming vrijgegeven of is die zelfs überhaupt legitiem? Absoluut niet in mijn ogen, maar het spreekt wel boekdelen dat eigenlijk alles wat dat Temu doet, en hoe invasief en hoe vies het ook is, ergens in hun terms and conditions of in hun toestemmingsflow staat.
Ja, en als je het lijstje beziet met de toestemmingen die ze vragen, totaal overbodig. Ja. Het hele principe van die app, goedkoop allerlei waardeloze bagger kunnen kopen en vervolgens zoveel mogelijk mensen ook inviten om ook de app te gaan doen. Ik heb een andere podcast die ik graag luister. Dat is wat meer bij een van mijn andere hobby's, zal ik zeggen, wat meer economisch gericht. Planet Money van NPR. Overigens een leuke aanrader als je van economisch inzicht houdt. Maar daar hadden ze natuurlijk ook de Temu-app een keer voorbij laten komen. En dan was ook een van de redacteuren die mee aan de slag was gegaan, had dan $70 uitgegeven en had gewoon onzin gekocht. En als het dan binnenkwam, was het ook slechte kwaliteit. Dus ja, het is echt... Kijk, ergens moet iedereen dat helemaal zelf weten, hè? Maar als ik dat soort apps bekijk, dan lijkt het alsof het vooral gebruik maakt van allemaal slechte eigenschappen van mensen. Of dingen waarvan je zegt, dat heeft geen voordeel voor mensen. goedkope shit kopen, een uur gaan zitten doomscrollen in alle appjes. Het is iets waar ik van vind, als je nu gaat kijken op wat voor manier worden wij er als mens beter van, ja, is het heel moeilijk om in die apps iets te vinden wat daaruit te halen valt. En als je dat dan samen neemt met, oh ja, en ze verzamelen allerlei gegevens, die gegevens die kunnen potentieel op allerlei manieren worden doorgegeven. We komen zo meteen nog eventjes bij meer China-nieuws, maar het is toch in ieder geval iets wat bekend is, dat de Chinese overheid er vooral op uit is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen en dat een bedrijf in China nog meer dan in andere landen in de wereld gewoon moet doen wat de overheid zegt. Ja, het is op zoveel manieren een risico en dan zie je dat de overheid zelf ook gigantisch achterloopt. Hè. TikTok, daar zijn ze nu druk bezig om dat op allerlei manieren te bannen. Maar als je dan nu ziet wat Temu allemaal doet, ja, dat is nog een flink paar gradaties erger. En daar hebben ze nog niet over, terwijl het ondertussen wel al in de appstores op heel veel plekken op nummer 1 staat. Dus overheid, go, go, go.
Ja, ja, absoluut. En over TikTok gesproken, dat is ook iets dat wordt aangehaald in het VRT-artikel. Een heleboel van de dingen waar wij ons nu druk over maken bij Temu, waren helemaal in het begin, toen TikTok net nieuw was, ook instellingen en ook configuraties die zo werden ingesteld en zo invasief waren. Men heeft dat eigenlijk met verloop van tijd een klein beetje teruggetrokken en men is dat wat conservatiever gaan beginnen configureren, die app. Maar TikTok in het begin, wat dat ook een beetje aan de basis lag van de privacy scare toen, was ook een app die heel veel buitensporige eisen stelde. Waar je daar ergens nog van zou kunnen zeggen van oké, ze hebben toegang nodig tot je microfoon omdat je een gek filmpje wilt maken. Ook al hoeft die toegang niet continu aan te staan, want dat daar ook wel het geval was. Maar voor een app als Temu, ja, is dat helemaal zoek. En los van dat feit, het hele filosofische idee van ja, inderdaad, is het nuttig dat we onze tijd daarop spenderen? Of is het positief? Heeft het een goed effect op onze omgeving, op onze gezondheid? Daar kan ik alleen maar in meegaan. Ik denk het absoluut niet. En het feit dat het zo privacy-invasief is, maakt het alleen nog maar erger.
Ja. Nu goed, dat is nog de meer commerciële context, waarbij er vermoedens kunnen zijn dat de verzamelde gegevens nog voor andere doelen gebruikt worden. Ja. We kunnen ook even doorgaan naar andere activiteiten waar China en in dit geval trouwens ook Rusland zich mee bezighouden, waar het iets duidelijker is dat ze heel actief bezig zijn om beïnvloeding te doen, om mensen voor hun karretje te spannen. Onderzoekje van het AD, dat is een Nederlands krant, maar waar in de marge, want ik weet niet, misschien dat jij het nog wel ergens hebt gezien, maar waar ik eigenlijk nog niet heb gezien dat het opgepikt werd in Belgische media. Waar ging het over? Voice of Europe, dat is een in Praag gevestigde nieuwssite, die in diverse talen, waaronder dus het Nederlands, pro-Russisch nieuws verspreidt. Voor de mensen die er al wat meer hebben gevolgd, zo heb je nog zo'n bekende Russia Today, RT. Nou, dat is ook bekende spreekbuis van het regime, ook al voor Russia Today ondertussen wel. Maar in ieder geval een voorbeeld van een van de vele soorten media die heel duidelijk beïnvloed is door de Russische overheid. Daar komt nu naar buiten, dat is dus een onderzoek wat ze hebben uitgevoerd, waar men is gaan kijken, wat gebeurt daar dan precies? En de Tsjechische geheime dienst heeft ondertussen naar buiten gebracht, we stellen vast dat daar in heel Europa door die organisatie geld wordt betaald aan politici om bepaalde, bijvoorbeeld nieuws over Oekraïne in een bepaald daglicht te stellen, besluitvorming te beïnvloeden over het wel of niet geven van geld aan Oekraïne. In Nederland ging het wordt er gezegd dat ook Voice of Europe ook met Thierry Baudet contact heeft gehad. Dat is een politicus van de FVD, Forum voor Democratie. Kort gezegd een beetje een maloot die toch wel een behoorlijke hoeveelheid van de kiezers in Nederland achter zich krijgt. Dus die zit gewoon in het parlement. Maar als je luistert naar wat die persoon uitkraamt en andere mensen van zijn partij, dat kun je niet serieus nemen. Op dezelfde manier dat wij een Trump ook niet serieus kunnen nemen, maar ondertussen natuurlijk wel heel veel kiezers in Amerika doen dat wel. Maar ja, dat zie je in Nederland ook. Moet iedereen voor zich weten. Thierry Baudet is ook geïnterviewd. Wil daarmee niet zeggen dat hij ook geld heeft gekregen. Dat is iets wat niet één op één blijkt. Een andere die voorbij komt is Philip de Winter. Wel bekend als politicus van het Vlaams Belang. Vlaams Belang, alles eerder in het nieuws geweest. Dat leden van de partij geld kregen uit China om bepaalde beïnvloeding te doen. Ja, Philip de Winter, Ik kan alleen maar zeggen, waar zoveel rook is, is waarschijnlijk ook wel een vuurtje. Hier ook weer, die is dan geïnterviewd, komt dan met wat positief nieuws. Ongetwijfeld, hè, zoals ook bij eerdere gevallen waar Philip de Winter dan factuurtjes had gestuurd voor diensten die verleend werden aan een Chinese denktank. En dat dan aan onkosten ging en dat daar ook een kostenpost €3000 op stond. Wat hij eigenlijk niet helemaal goed kan uitleggen wat het dan precies voor was. Waar ik nog best wil geloven dat Philip de Winter daar niet op zo'n manier is beïnvloed dat hij in het parlement effectief ging stemmen tegen dingen die anti-Chinees of Russisch waren, maar waar, en daar mis ik alle verantwoording van dat soort mensen, puur het feit dat zij dat soort media legitimeren door daar interviews aan te geven, door daarmee in contact te gaan, door daarmee uit te pakken, dat heeft ook al een negatieve invloed op de democratie. En als politicus hoor je daar gewoon ver uit de buurt te blijven. Nou, dat is ook hier, hè, waar zijn naam weer voorbij komt. En als ik eventjes mag speculeren, heel duidelijk, ik speculeer, maar dan concludeer ik dat dat soort politici niet bevreesd zijn om er zelf wat voordeel uit te halen, om wat dingen te doen die op zijn minst twijfelachtig zijn. En financieel voordeel uiteraard. En dat is iets wat je als politicus gewoon niet hoort te doen. Jij bent onderdeel van de democratie, van ja, toch een van de fundamenten van onze samenleving. En net zoals dat wij eerder zeiden, op het moment dat jij bij een gemeente werkt waar je aan rijksregistergegevens kunt, als je politieagent bent die in allerlei databanken kunt, vind ik dat je als politicus aan een hogere standaard gehouden bent dan ons als doorsnee burger. Daar heb je zelf bewust voor gekozen. En dat betekent dat je dit soort dingen gewoon niet hoort te doen. Ik vind dat dat best gevolgen mag hebben voor de politici die daar wel aan meedoen. Ook al kan niet bewezen worden dat ze één op één geld hebben gekregen om heel actief verkeerd te stemmen. Gewoon het feit dat ze meedoen aan die dingen terwijl ze beter horen te weten, dat vind ik al een issue.
Ja, volledig mee akkoord. Het stoort mij ook heel hard in de berichtgeving in de media en hoe dat vooral de politici zelf daarover reageren. Dat men het een klein beetje wegwaait als, ja, dat is nu naar buiten gekomen, dat er inderdaad Chinese spionnen zijn en dat we daar contact mee hadden. Maar op dat moment wisten we het niet en was alles wat we deden gewoon puur goedaardig. En hadden we er geen enkel idee van dat eigenlijk naar Chinese spionage ging. Wel, dat downplayed een klein beetje in mijn ogen het hele concept van spionage en het beïnvloeden van mensen. Het hele idee van op dat niveau iemand beïnvloeden is net dat die persoon niet doorheeft dat die beïnvloed wordt. En dan nu met verweer komen van, we wisten niet dat het spionnen waren, ja, dat maakt niet uit. Het feit dat je beïnvloed bent, blijft wel een feit. En het feit dat je eigenlijk wel in contact bent gekomen met die mensen, en dat je dus eigenlijk niet meer kan garanderen dat alles wat je hebt gedaan na dat contact nog wel zo integer is, dat is iets wat dat gewoon niet in acht wordt genomen en heel hard wordt onderspeeld.
Ja. Goed, we gaan even door. We hebben dus net gehad over een wat commerciëlere app waar het risico bestaat dat er alle gegevens uitgeslurpt worden en die ook ingezet gaan worden voor bijvoorbeeld politieke doeleinden. We hebben het gehad over insinuaties dat politici beïnvloed worden door Rusland, door China. We hebben nog eentje die wat meer aan de security kant neigt. Een backdoor. Een backdoor voor de zekerheid, dus iets wat je laat inbouwen of ingebouwd hebt in software, waardoor jij via een achterpoortje toegang kunt krijgen. Waar hebben we het hier over? En ik wil het meer het security technische misschien wat minder behandelen, maar er is een open source software, dus dat is software die vrij beschikbaar is, die in veel gevallen door vrijwilligers wordt beheerd. En voor de mensen die Log4j nog herinneren, die, als daar een fout in zit, vaak wordt die gratis software wel op heel veel plekken geïntegreerd in grotere software, tot software van bedrijven zoals Microsoft en Google aan toe. Maar in de basis is er nog steeds één of twee personen die dat beheren. Nou, dat is iets, en dat vond ik het mooie hier. Je krijgt de indruk dat men vanuit China, na Log4j, wat een paar jaar geleden is, wat tot heel veel nodige aanpassingen leidde bij heel veel bedrijven. Men is daar rond de kerst en nieuwjaar destijds flink mee bezig geweest. Je krijgt de indruk dat men vanuit China dacht van, hey, daar zien wij iets in. Laten wij specifiek op zoek gaan naar meer van dat soort open source projectjes die geïntegreerd zijn in heel veel gebruikte software. Als wij daar nou een soort backdoor in kunnen krijgen, dan krijgen wij toegang tot heel veel data, tot heel veel software. Dus dit is een voorbeeldje. XZ heeft die software. Is iets ook weer een component die in heel veel betaalde software zit. Maar in de basis weer iets wat door één iemand wordt beheerd. Nou, wat is iets wat men nu naar buiten is gekomen? Ja, ten eerste een behoorlijk nerdy manier om erachter te komen. Iemand die is benchmarks aan het draaien. Die is aan het kijken hoe lang duurt bepaalde dingen op mijn CPU. En die stelt vast dat één procesje toch wel heel veel van zijn rekenkracht aan het innemen is. En die gaat dat analyseren. En zo komt hij erachter dat er iets vreemds gebeurt. Dat er een backdoor backdoor in zit. Nou, dat is het technisch stukje. En die backdoor, om het misschien helemaal af te maken, dat leidt in potentie, geeft dat een remote code execution. Wat zoveel betekent als met die backdoor, als die software ergens op staat, kun jij als hacker toegang krijgen en daar eigenlijk mee doen wat jij zelf wilt. Je kunt daar zelf commando's op draaien en daarmee dus mensen hun computer of dingen overnemen. Nu, wat ik veel interessanter vond, is men is gaan uitzoeken, hoe is dat dan gelopen? Hoe is die backdoor erin gekomen? En waar komt men achter dat er een campagne is die al 2 jaar geleden is opgezet? Dus relatief net na Log4j, wat dus voor mij speculeert. Ze hebben gedacht van, hey, dit is interessant, dit gaan we vaker doen. Zie je dus dat we hebben die software. Die wordt door veel mensen gebruikt. Degene die het moet beheren, doet dat vrijwillig. Heeft daar eigenlijk geen tijd voor, staat een beetje onder druk. En dan zie je dat er een paar gebruikers op bepaalde fora zijn, die persoon onder druk zetten. En die zeggen van, ja, maar ik wil deze feature. En ik wil deze feature. En waarom zit dat er nog niet in? En waarom doe je dat niet? Wat er dus voor zorgt dat die persoon die het met de beste bedoelingen vrijwillig bijhoudt, onder druk staat. En die voelt zich aangevallen. En ineens uit het niets komt daar toch een reddende engel. Iemand die hem helpt, die mee ondersteunt, die aanpassingen doorvoert. En op een gegeven moment is die persoon die onder druk gezet wordt, die zegt, ja, ik moet zoeken naar andere mensen die mij hiermee kunnen helpen. En die komt dus uit bij die maintainer, bij die andere persoon die hem helpt. Van, goh, kun jij mij niet helpen? Hier heb je allerlei toegang tot mijn software. En vanaf dat moment, beetje bij beetje, wordt er een backdoor toegevoegd. Nou, wat blijkt nu, en daar zijn ondertussen heel veel mensen die erop gedoken zijn, onderzoek naar zijn gaan doen. Lang verhaal kort, en dit is geen, ik bedoel, het is niet alsof China heeft bekend, oké, zo is het gelopen, maar er zijn toch heel veel aanwijzingen. Wat blijkt nu, dit is dus een vooropgezet plan om die persoon onder druk te gaan zetten, om dan vervolgens een reddende engel aan te bieden en om heel bewust een backdoor in te gaan bouwen. Door China. Dit is vanuit China gebeurd. Brian Krebs, heel bekende onderzoeksjournalist, is erin gedoken. Die concludeert ook van, ja, op basis van wat ik hier zie, kan ik niet anders dan concluderen dat dit door een overheid in werking is gezet. Alle andere voorbeelden, die doet al 20 jaar onderzoek naar dit soort dingen. Die zegt, voor mij wijst het erop dat hier een overheid achter zit. In dit geval de Chinese overheid. Ja, pak het allemaal bij elkaar, Tim. Dat is eigenlijk gewoon het punt dat ik wil maken. Zie je dat wij vanuit Europa misschien wel heel erg naïef zijn, omdat andere overheden buiten ons, zoals Rusland, maar zeker ook zoals China, op allerlei manieren planmatig, doelbewust informatie over ons verzamelen, backdoors aan het inbouwen zijn in onze software en natuurlijk, ja, de privacy link, ja, dat betekent dat onze data er ook mee geharvest wordt. Ja, daar zit dus echt een hele bewuste strategie achter. En we zouden ons daar eens iets actiever op moeten gaan richten dat gebeurt.
Ja, ja, daar langs de ene kant. Hè, een beetje meer erkennen van, oké, op digitaal vlak en op vlak van cyberspionage of nation state threat actors, hoe dat je het ook wilt noemen, is dit iets wat we eigenlijk continu onder vuur liggen. Dat is een feit, dat is ook gewoon zo. Een ander facet daarvan, wat dat eigenlijk ook natuurlijk een beetje inspeelt op het feit dat die nation state actors nu duidelijk doorhebben van, oh jongens, dit is echt een goudmijn, is het feit dat een heleboel software en hardware en ook in industriële toepassingen en dergelijke, draait op stukjes software of op libraries van code die eigenlijk ontwikkeld zijn door, ja, hobbyisten of door mensen die zich daar puur op vrijwillige basis mee bezighouden. Dus we hebben dat gezien met Log4j, we hebben gezien dat nu ook met die XZ backdoor. Het feit dat eigenlijk zo'n klein stukje, ik wil het niet kleiner maken dan het is, maar het is een stuk software dat ontwikkeld is en dat onderhouden wordt door mensen die daar eigenlijk niet voor vergoed worden in compensatie, op schaal met de hoeveelheid mensen en organisaties en industrieën die gebruik maken van dat soort software. Waardoor er uiteindelijk gewoon een heleboel zwakheden ontstaan, omdat je met een, ja, single point of failure zit, een of twee mensen die zich daar puur uit interesse mee bezighouden. Maar een heleboel industrieën maken er wel gebruik van en zijn er voor een deel misschien zelfs afhankelijk voor. Dat is een serieuze digitale zwakheid in onze digitale economie, zou ik durven zeggen.
Ja. Ja, ja, ja. Ja, en we moeten ook niet vergeten, want opnieuw, ik speculeer hier weer, hè, zoals wij zo graag en zo vaak doen. Ik zou het heel logisch vinden als de Chinese inlichtingendiensten dit hier een bewuste strategie van gemaakt hebben. En Log4j destijds als een soort blauwdruk gezien hebben van, hé, dat moeten we vaker gaan doen. Deze zwakheid hebben we gevonden, want er wordt wel eens gezegd van, ja, kijk, dit is het mooie aan open source, we hebben het toch maar mooi gevonden. Deze zwakheid, deze backdoor werd alleen maar gevonden omdat een of andere ultra-nerd merkte dat een of andere benchmark een paar milliseconden te lang liep. En dat hij dacht van, hé, dat is vreemd, dan ga ik eens uitzoeken. Daar kunnen we niet op steunen. van zo gaan we ze allemaal vinden. Dus ja, ik eventjes voor zover ik mag, een das privé, das beter voor inlichtingendiensten, zoals de Amerikaanse, de Nederlandse, van mij per staatsveiligheid, die staat er iets minder onbekend, is ga eens even een inventarisatie maken van al die open source software die je kunt vinden, die toch wel de backbone van heel veel andere software is, en ga daar eens heel goed naar kijken. Ga die mensen die dat doen, ga gewoon spontaan zeggen, hé, hier hebben we een fonds opgezet, en wij gaan daar allerlei open source projecten die de ruggengraat zijn van heel veel grotere software, die gaan wij gewoon sponsoren. En wij gaan die gewoon de tijd en de ruimte geven om hun software eens helemaal goed onder de loep te nemen. Wat ik vervolgens nog even mee wil geven, ik vond het gewoon een leuk lijstje wat ik ergens terug zag komen, omdat we het nu hebben over Rusland en China en wat die allemaal mee bezig zijn. Iemand die eventjes een kwalificatie meegaf van ja, wat zijn de verschillende landen, hoe zijn die bezig met cyberwarfare, hacking? Dan hebben we Noord-Korea, die doen het gewoon voor het geld. We hebben Rusland, die zijn uit op destabilisatie, desinformatie verspreiden, beïnvloeding. China, zoveel mogelijk persoonsgegevens verzamelen over zoveel mogelijk mensen, om die vervolgens in te kunnen zetten, om die mensen onder druk te kunnen zetten. Industriële spionage is ook wat zij doen. Dissidenten aanpakken, zowel interne als buitenlandse dissidenten. Iran, toch ook geen kleine speler in het online context. Vooral dissidenten te grazen nemen, ongelovigen. Amerika. Ja, het is officieel een bondgenoot, maar eigenlijk zou je mogen zeggen all of the above. Misschien niet voor het geld, maar ik herinner me, men vergeet dat wel eens, dat in de Snowden leaks ook sprake was van industriële spionage door de Amerikanen. Gewoon om dat als beeld eens mee te geven, dat speelveld wordt niet kleiner. Dat wordt alleen maar groter, dat wordt alleen maar belangrijker. En Europa, Amerika, die zijn iets minder. Maar we zijn als Europa veel te afhankelijk van Amerika voor dat soort dingen. En we moeten daar echt eens een inhaalslag gaan maken. Want we gaan achterlopen. En de echte schade daarvan, die gaan we over een paar jaar pas zien. Nou, dat tot zover ons spionagesegment. Misschien moeten we daar ondertussen eens een apart deeltje van gaan maken. Want het komt ook wel heel vaak terug. Ik heb nog één dingetje wat ik in dit stukje bij ons wilde meenemen. Gewoon een heel klein artikeltje wat ik op Datanieuws zag staan. Verder is niet super belangrijk. KBC bouwt 2 nieuwe datacenters. Maar ik vond het gewoon even opvallend dat waar we het vaak hebben over die discussie, moet je naar die grote Amerikaanse clouds gaan. En waar een niet bepaald kleine organisatie als KBC toch besloten heeft om de 2 datacenters die ze al in België hadden, om die te gaan vernieuwen. En die blijven dus gewoon lekker op eigen infrastructuur, in eigen land blijven die werken. Dat is toch best wel een voorbeeld. Hè? KBC, geen klein bedrijf, ook geen slecht boerend bedrijf. Nee, eigenlijk zelfs heel goed boerend. En die doen het ook gewoon zelf en in eigen land. Dus ja, iets om over na te denken zou ik dan zeggen. Voor de rest wou ik daar niet heel veel mee kwijt. We hebben een paar datalekjes. Jij hebt de eerste meegenomen, Tim. AT&T.
Ja, inderdaad. Het is de bekende Amerikaanse telecomgigant AT&T. Ik heb die vooral meegenomen omdat ik vind dat AT&T heel lullig omgaat met dit datalek. Het is een datalek dat, als we kijken naar de data die erin zit, vermoedelijk dateert van ergens 2019, 2022, 2021. Ergens daar in die tijdsperiode zou er informatie gelekt zijn van AT&T. AT&T wist van de datalek, maar heeft eigenlijk altijd gezegd, dit is niet iets dat van ons komt en wij kunnen eigenlijk niet bevestigen dat eigenlijk informatie is van ons. Stella destijds, dus ook in 2021 was het dat de database op het internet werd aangeboden, dat er geen sprake was van een datalek, dat iets is waar ze niks mee te maken hebben. Ze hebben dat een beetje proberen om in de doofpot te steken. Nu is die database opnieuw aangeboden op een bekend forum op het dark web. Het gaat onder andere om geboortedata, adresgegevens, telefoonnummers, social security nummers van 6,7 miljoen huidige klanten en 65,4 miljoen voormalige klanten van AT&T. De manier waarop ze ermee omgaan is gewoon heel lullig. Plotseling zeggen ze nu dat opnieuw naar buiten komt van oei, het is misschien toch een datalek van bij ons geweest. We gaan nu onderzoeken en we gaan nu achterhalen of het bij ons ligt of dat het bij een van de leveranciers ligt. Long story short, AT&T had eigenlijk in 2021 al moeten zeggen dat een datalek is waar zij mee te maken hebben, dat het informatie is van hen, of het datalek nu ontstaan is bij hen, of dat er hackers binnen zaten, of dat het gelekt is door een insider threat. Eigenlijk doet dat op dat moment nog terzijde. Het gaat gewoon om het feit dat je als AT&T zijnde weet, er is informatie waar wij verantwoordelijk voor zijn, ergens op het dark web te koop gesteld, En wij beslissen nu dat we hier eigenlijk niet in gaan handelen, omdat we niet kunnen achterhalen waar het de fout zit, vind ik een heel vreemde mentaliteit om te hanteren als je dit soort informatie eigenlijk ziet verschijnen.
Ja, dat kun je wel zeggen, geen excuses eigenlijk, zeker niet voor een bedrijf van het omvang van AT&T, je zou zeggen, die hebben wel de middelen om tot slimmere beslissingen te komen, ja, maar precies. Helaas. Wat hebben we nog? Ja, we hebben een oepsje bij Europol. Ja, toch een organisatie waarvan je zou denken, die weet wel hoe ze om moeten gaan met gevoelige gegevens. Sterker nog, ze doen niet liever dan gevoelige gegevens zo lang mogelijk bijhouden. Maar het oepsje, ook niet zomaar een oepsje, want het gaat over hun eigen gegevens. Gegevens over hun eigen medewerkers. Specifieker nog, het gaat over gegevens die eigenlijk alleen maar te vinden zijn in een bepaalde kluis, waar een heel beperkt aantal mensen toegang toe hebben. En ja, ze waren daar fysieke dossiers, waren ze kwijt. Het zijn niet zomaar personeeldossiers. Het gaat over Katrien de Bolle, de topvrouw bij Europol. Andere bestuurders van Europol. Dus ja, echt zeer gevoelige gegevens. Uiteindelijk is iemand in Den Haag, die heeft zich gemeld. Die kon aan van, goh, ik heb die documenten heb ik gevonden, gewoon in de openbare ruimte. Heeft die naar een politiebureau gebracht. Daar mag je al redelijk blij mee zijn. Want ja, ze waren die dus maandenlang kwijt en nu zijn die dan op die manier weer teruggevonden, maar ze weten eigenlijk nog steeds niet hoe of wat. Ja, toch redelijk pijnlijk vind ik dat voor een Europol.
Ja, ik zou heel graag willen weten wat de echte reden is, maar ik denk dat hier geen vervolg aan wordt gegeven, vrees ik een klein beetje. Ik denk dat het iets is wat ze zo snel mogelijk willen vergeten. Al lijkt het mij heel interessant om uit te leren van, oké, is dat iemand die per ongeluk die document in een afvalbak heeft gesmeten? Is het iemand die document heeft gestolen en dan vervolgens op straat heeft laten liggen en als ze die informatie hadden gekopieerd. Het is heel interessant, maar het is vooral inderdaad, zoals je zegt, een smet op het blazoen van een organisatie zoals Europol.
Ja, inderdaad. Goed, dan gaan wij door naar de autoriteiten. You will respect my authority! Jij hebt er eentje meegenomen, Tim, van de IJslandse autoriteit. Altijd leuk. Toch eentje met meer uniek om die autoriteit af en toe eens mee te nemen. Wat hebben zij besloten?
Ze hebben besloten dat het excuus van de IJslandse tak van broodjesketen Subway dat niet voldoende was om hun personeel in het oog te houden. Het is een heel lame excuus, om ook eerlijk te zijn. Hè. Dus wat er gebeurd was, is de bekende broodjesketen Subway. Die hebben een tak in IJsland. Een aantal filialen, en in een van die filialen bleek dat de medewerkers in het oog werden gehouden door de gerant, de eigenaar van dat filiaal. Hoe wisten ze dat? Omdat ze namelijk berichten kregen van, hey, er staan een rij met klanten en jullie zijn allemaal aan het niks doen, kom aan, hup, terug naar de kassa en werken. Dus ze hadden al snel door van, oké, wij worden hier in de gaten gehouden door de beveiligingscamera's, die natuurlijk ook gericht staan op de plaats waar dat die mensen aan het werk zijn. Een van die medewerkers heeft op dat moment ook een klacht ingediend bij de IJslandse autoriteit om te zeggen van, ik ken mijn rechten hier niet, ik kan mijn rechten ook niet uitoefenen, ik vind het helemaal niet correct. De IJslandse autoriteit is dan naar Subway gegaan en Subway gaf het echt super lame excuus dat de eigenaar, de gerant van dat filiaal, alleen maar bezorgd was over het feit dat er niet genoeg brood zou zijn in de winkel en daardoor af en toe keek op zijn camera. En dat het helemaal niet de bedoeling was om mensen in het oog te houden. En dan omdat het geen systematische verwerking van persoonsgegevens was, omdat die man alleen maar wil kijken naar, is er nog brood, hoefde die dus niet die mensen te informeren over het feit dat er een verwerking van persoonsgegevens was. Wat dat echt, ja, als je er iets van af kent, of ook al gewoon buiksgevoelmatig, is het een heel lame, lullig excuus dat nergens op slaat. En ik ben heel blij dat de IJslandse autoriteit dan toch heeft gezegd dat ze daar 10.000 euro
voor En laat ik eventjes daar een soort reality check aan koppelen. Ik heb heel lang geleden heb ik een vakantiejob gehad met een McDonald's. Daar liepen ook managers rond. En ik wil ze niet allemaal over inkam scheren, maar ik kan je wel vertellen, het idee dat zo'n manager die camera's alleen maar gebruikte om te kijken of er brood was en niet om mensen in de gaten te houden, dat kun je vergeten. Die managers in dat soort context, die doen niet liever dan hun autoriteit laten gelden. Dus reken maar dat die dat daarvoor gebruikte. Dus ja, 10.000 euro, daar mogen ze eigenlijk nog niet lagen. Goed, dan sluiten wij af met wat privacy pointers. Wat heb jij meegenomen, Tim?
Ik heb een hele leuke blogpost meegenomen van toch wel vriend van de show, Herman Maas, die een coole blog heeft gewijd aan het feit dat je eigenlijk anonieme VPN-vouchers kan kopen van Mulvet. Mulvet is een van de vele VPN-providers, staat ook al lang op onze privacy tooltiplijst op onze website. Maar ja, natuurlijk als je een VPN meldt, sommige mensen willen heel graag anoniem een VPN kopen. Als je dat digitaal doet, is dat heel moeilijk. Sommige VPN-providers zeggen van oké, stuur ons gewoon cash op en wij zorgen voor een account. Mulvat maakt het nu ook mogelijk om eigenlijk met een soort van voucher, echt een fysiek object wat je koopt in de winkels, een VPN aan te kunnen schaffen. En op die manier ontstaat er eigenlijk een systeem waarmee je kan zeggen van oké, ik koop gewoon een voucher en ik kan vervolgens die VPN gaan gebruiken.
Ja, nou ja, goed. Mooi. Wij zijn al lang fan van Mulvat. Wat heb ik meegenomen? Ja, trouwens, ik moet er nog even bij zeggen, ik vond hem extra relevant dat jij meenam. Want zoals we al een paar keer hebben aangehaald, het VPN-landschap verandert continu. En daar beginnen een paar grote spelers te ontstaan met twijfelachtige origines. NordVPN is er zo eentje. En er is weer een andere, Atlas VPN. Ik had er nooit van gehoord, maar die stopt binnenkort. En die stuurt dan al zijn klanten door naar NordVPN. Dus hier ook weer een betrouwbare provider. Dat blijft altijd heel belangrijk. En Mulvat heeft in het verleden al bewezen in vragen van bijvoorbeeld de Zweedse politie, was gevestigd zijn, dat ze gewoon effectief geen gegevens hebben. Wat heb ik meegenomen? Ik ga toegeven, Tim, dat is aanzienlijk tammer. Eerst een aankondiging, die ik eigenlijk, moet ik toegeven, aan het begin had moeten doen. Van de volgende aflevering wel. Want PrivCon 2024 heeft een datum, 9 oktober, save the date. We zijn al druk met de voorbereidingen gestart. Maar dus ja, 9 oktober, toch iets om te noteren in de agenda. Maar even terug naar mijn echte privacy pointer. Jij nam een tijdje geleden, een paar weken geleden denk ik, al eens de KNIL security guide mee, waar zij op een heel toegankelijke manier informatie over beveiliging meegaven. Ze hebben die vertaald, die is nu in het Engels beschikbaar. Een heel mooi boekje wat je kunt downloaden. En dat is mijn tip eigenlijk. Dus ja, toch iets misschien meer voor de professionals. Zeker voor DPO's die een hele toegankelijke guide willen over security. Nou, daar kun je dus nu ook bij de Engelse versie van de KNIL terecht. Linkje in de show notes. Leek me een hele nuttige om eens mee te nemen.
Ja, hele coole.
Goed, Tim, dan zijn wij er weer doorheen. Ik vind dat wij onze inhaalpodcast nog beperkt hebben gehouden. Het uur hebben we niet gered, maar voor de rest valt het reuze mee. Dan wil ik jou weer bedanken voor jouw tijd, luisteraars. Ik hoop dat jullie het niet erg vonden dat wij weer ietsjes later zijn met de podcast. Het blijkt toch een hele hectische tijd, Tim. Maar goed, hier is hij weer. Ik hoop dat jullie ervan genieten. En Tim, tot volgende week.
Zoals altijd, Bart, met heel veel plezier. Ook heel blij om weer terug te zijn. Ik heb het echt gemist. Een week dat niet doen is te lang. En zeker tot volgende week.
Tot volgende week.